Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en ook luisteraars thuis. Van harte welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. En het is het gezinsattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Veendam door broeder en zuster Peter en Francine Drost met hun gedoopte kinderen Nathan en Rachel. Zuid-8. De collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. En de voorgangers vandaag zijn in deze morgendienst dominee De Haan en in de middagdienst dominee De Bruyne uit Duivenvelp. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Broeders en zusters, ik wil u vragen om op te staan. Ik moet u meedelen dat het kindje dat broeder en zuster Arnoud en Carolien van der Bout verwacht hebben, is overleden op de leeftijd van ongeveer 32 weken. Afgelopen woensdag is het kind Olivier geboren en gisteren hebben we hem in het bijzijn van familie op Moskou begraven. Laten we in verband daarmee met elkaar zingen. Psalm 139, vers 1 en vers 2. Van de geschiedenis van David. Daar zijn we de komende weken mee bezig. Ik tenminste. En u kunt het meemaken als u niet op vakantie gaat. En vanmorgen gaat het over de Heere die het hart ziet van mensen. In verband daarmee zingen we uit het liedboek nu lied 118. Heel mijn hart voor u open. beleiden dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer die groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart. We zingen uit het liedboek nu, lied 95, vers 1. Zondagmiddag hebben we de Heer gevraagd of hij broeder Gerard ten Brinke weer veilig terug wilde brengen. Gerard is afgelopen week weer teruggekomen thuis bij Geke en Hanna na 5 maanden in Afghanistan geweest te zijn. En hij is veilig teruggekeerd en daar willen we de Heer graag voor danken. We willen de Heer ook danken voor wat Peter en Francine Drost, die ons nu gaan verlaten, betekend hebben in de begeleiding van de erediensten, in het evangelisatiewerk, in de wijk onder andere. Vandaag speelt Peter hier in ons midden zijn laatste dienst. En dat vinden we allemaal ook heel erg jammer. Maar de weg gaat verder en we willen de Heer vragen om zegen over hun weg. En ten slotte broeder Veerman, wellicht een aantal van ons nog bekend toen Arnhem en Duiven nog één geheel was. Het is de vader van Elisabeth Smeding en Marianne Ruys. Broeder Veerman die is geopereerd. Eerst is een deel van zijn voet afgezet hier in Arnhem, in Rijnstaten. Daarna moest zijn onderbeen worden afgezet en gisteren moest hij met spoed worden geopereerd aan de slagader in de buik. Dus het ziet er best wel ernstig uit. We hebben gevraagd of we voor hem willen bidden. Laten we samen de Heer aanroepen. Vader in de hemel, we komen bij u om u te danken dat u de oorsprong van ons hart wilt zijn. Want ons hart gaat alle kanten uit. En we zoeken en we tasten. Zeker als we zo'n bericht horen als we vanmorgen moesten horen over Olivier van der Bout. U doet wat u doet. En de mens is niet in staat de zin ervan te vinden. We tobben ons af en zoeken erna, maar vinden hem niet. Het is ook zo tegenstrijdig dat je nieuw leven verwacht en dan sterven ontmoet. Vader in de hemel, we dragen Arnoud en Carolien aan u op, samen met hun kinderen, Rosalie en Noortje. Wilt u voor hen zoeken, wilt u voor hen zorgen en hen troosten en hen hun kracht doen vinden bij u? Wilt u Carolien ook weer volledig herstel geven, lichamelijk, en wilt u geestelijk door uw geest bij hen zijn? En wilt u hen verder dragen in hun leven met deze herinnering bij zich? We danken u dat we uw woord hebben open mogen doen in de afgelopen dagen en ook gisteren op de begraafplaats. Vader in de hemel, we willen u vragen of u de kracht van dat woord blijvend wil doen ervaren aan hen. En wees met allen bij wie bij zo'n bericht herinneringen loskomen en verdriet en gemis. Troost ons. Wij moeten leven helemaal uit handen geven als u dat vraagt. En dat weten we ook wel. Maar als u het zo vraagt, dan is dat zo moeilijk. Draag hen en ons allen op uw handen. Dat willen we u ook vragen voor broeder Johan Gerrits. In zijn omstandigheden. En broeder en zuster Job en Zwanny van den Burg, nu broeder van den Burg zich moet onderwerpen aan de chemokuur. We bidden het voor broeder en zuster Rolf en Jacqueline Meijering. Vader in de hemel, wilt u hen alle onder uw hoede nemen en uw wonderlijke kracht doen ervaren. Wees met hen allen. We bidden u ook voor Henk en Ea van Biesem. Henk die momenteel een beroerde tijd doormaakt na de kuur. Vader in de hemel, wilt u bij hem zijn en hem kracht geven. Zoveel als hij nodig heeft om vol te houden, om hier doorheen te komen. En wilt u dat ook aan Ea geven. En wilt u het kind dat zij verwachten genadig beschermen. Draag ook hen op uw handen. Vader in de hemel, we willen u danken dat u broeder Gerhard ten Brinke weer veilig bij Geke en Hanna hebt thuisgebracht na zo lange tijd van afwezigheid. Het is ook best spannend geweest. Confrontaties. Echte oorlogsconfrontaties. Vader in de hemel, u hebt hem willen bewaren en hem weer veilig thuis willen brengen. Daar danken we u uit de grond van ons hart voor. En we bidden u, wilt u nu een goede en een fijne tijd van rust geven, een aantal weken. Dat ze ook elkaar weer mogen vinden in de kring van hun gezin, samen optrekken. Dan is dat een zegen. Wilt u hen ervan laten genieten. Vader in de hemel, we danken u voor alles wat broeder en zuster Peter en Francine Drost met hun kinderen in de kring van onze gemeente hebben mogen betekenen. In het begeleiden van de erediensten, voor de ABC-bus, de kinderbijbelklas, in de wijk. Vader in de hemel, we moeten hen laten gaan. Hun weg gaat verder en bij ons vandaan en we vinden dat jammer. Maar we geloven ook dat we hen mogen laten gaan. We weten wat de bedoelingen zijn, wat de plannen zijn. En we bidden u, wilt u die zegenen. En Peter en Francine samen ook een goede ingang geven in Veendam. En het werk daar als kerkelijk werker. En wilt u geven dat dat een volgende stap mag zijn op weg naar het predikantschap. dat Peter begeert. Wilt u hen zegenen en hen helpen van dag tot dag? Vader in de hemel, dank u wel voor alles wat u aan ons in hen hebt gegeven. Heren, we dragen broeder Veerman aan u op. U kent hem, u weet wat hij nodig heeft. We danken u voor alle zorg en verzorging die hij krijgt. Groot Klimmendaal en nu weer in het ziekenhuis. En we weten ook dat die operatie, die spoedoperatie ineens nodig bleek. Dus beseffen ook hoe kwetsbaar het is, zijn situatie. Wij bidden u, wilt u hem beschermen. En wilt u bij hem zijn en bij zijn vrouw in Harderwijk en bij de kinderen hier en elders. Heren, wilt u beschermen en als het mag ook herstel geven voor zover dat mogelijk is. Vader in de hemel, we hebben u veel dingen te zeggen. En er zijn ook een heleboel dingen bij waarvan wij niet kunnen overzien hoe of wat of hoe verder. En we hebben uw kracht nodig, uw troost nodig, uw hulp, uw bijstand, uw armen om ons heen. Heren, doe ons dat ervaren. Wilt u als een almachtig God en een trouw Vader in onze levens werken, tot eer van u en tot ons behoud. En doe ons u vinden met heel ons hart voor u open. Geef ons dat ook in deze eredienst. Door de kracht van uw geest, we bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen uit 1 Samuel 16. Vers 1 tot en met 13. 1 Samuel 16. Vers 1 tot en met vers 13. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 36 het tweede en het derde vers over God, de levensbron. Psalm 36, vers 2 en vers 3, nadat we uit 1 Samuel 16 hebben gelezen. Samuel wordt daar geroepen om een nieuwe koning over Israël te zalven. De Heere vroeg aan Samuel: hoe lang blijf jij nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Israël in Bethlehem, Isaïe in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nou doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaïe uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab en hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei, ook hem heeft de Heer niet uitgekozen. Isaïe stelde Samma voor, maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaïe zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft, vroeg hij. Nee, antwoordde Isaïe, de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaïe, laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaïe liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven, hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar huis. De tekst van vanmorgen vinden we in het 7e vers, waar je de algemene regel tegenkomt. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Van daaruit gaan we naar dit gedeelte straks met elkaar kijken. Psalm 36, vers 2 en vers 3 zingen we nu. Na de preek zingen we uit Psalm 86 het vierde vers. Voeg geheel mijn hart tezaam. En dat betekent zoveel als richt mijn hart. Geef het richting. Dus Psalm 86 vers 4 straks na de preek. In de Bijbel, broeders en zusters, ontmoeten we vaak mensen waarin we onszelf zomaar kunnen herkennen. Job is wel het meest sprekende voorbeeld, denk ik. Job die worstelt met zijn leven, met ellende, met vragen, met God. We ontmoeten Mozes die geroepen wordt voor een taak, ja, die hij helemaal niet ziet zitten. We ontmoeten Petrus, slagvaardig en daadkrachtig, maar ook loopt hij God makkelijk voor de voeten en moet hij leren wat Jezus volgen betekent. We ontmoeten Paulus die oprecht meent God een dienst te bewijzen door op te komen voor een wettische leer. In al die verhalen komen thema's aan de orde die ook kunnen spelen in onze eigen levens. En daarom is het zo boeiend om die mensen te ontmoeten. Zo gaan we de komende weken David ontmoeten. De Bijbelse figuur David spreekt tot de verbeelding. In zijn leven liggen succes en mislukking vlak naast elkaar. Zijn kwaliteiten en gebreken botsen bij elkaar. Er is vreugde, maar er is ook aanvechting. Vriendschap en vijandschap. Er is zonde en genade. Er is vrede en oorlog. Tegelijk is hij de koning uit het Oude Testament en heet Jezus in het Nieuwe Testament Zoon van David. Tot in het laatste Bijbelboek toe. Ik ben de telg van David, zegt Jezus daar. Zijn nakomeling, de stralende morgensterren. Telg de nakomeling van David. De verhalen van David kunnen je leren waar het in het koninkrijk van God om gaat. Maar voordat we David ontmoeten, maken we even kort kennis met Saul en Samuel. Saul is koning geworden omdat het volk tegen de zin van de Heer in vroeg om een koning. Ze waren de rechters, de richteren waren ze zat. Samuel was ook weer een profeet en al die andere volken om hen heen, die hadden allemaal een koning en dan had je aanzien. Wij willen er ook één, zeiden ze. En God had gewaarschuwd, een koning, best. Maar je moet wel weten dat het ook een hoop problemen met zich mee gaat brengen. Saul was de eerste koning. En die had van alles mee. Hij was een lange, goed gebouwde jonge man die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak. Zo lees je in hoofdstuk 9. Nou, daar staat iemand. En dan staat er ook iemand. Een groot iemand. Echt een koning. Er is geen tweede als hij, lees je dan. Maar het loopt wel verkeerd. Saul gaat voor zichzelf en voor zijn eigen eer en niet voor de eer van de Heer. Hij is weerspannig en eigenzinnig. Saul heeft de opdracht van God verworpen en wordt daarom verworpen door God. En daarover is Samuel diep teleurgesteld. En nu moet Samuel een nieuwe koning gaan zalven in Bethlehem. De opdracht van de Heer kan door Saul natuurlijk makkelijk als een complot worden opgevat. En dat zegt Samuel ook, het kan me de kop wel kosten. Je voelt ook meteen wat de sfeer was rondom Saul. Het is een sfeer van achterdocht, de angst regeert. Het is allemaal gespannen. Samuel, die altijd op een heel vertrouwelijke manier met de Heer omging, en met de Heere in gesprek is. Samuel die hoort dat hij een offer moet gaan brengen en dat hij de aanwijzingen van de Heere maar moet opvolgen. En als hij dan Eliab ziet, good looking, reizige gestalte, charismatische persoon, oudste zoon, dan meent hij dat die Eliab, ja, dat zal wel de nieuwe koning zijn. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt daar? Samuel zoekt blijkbaar een soort Saul de Tweede. Hij stapt direct weer in dezelfde valkuil. Groot, reizig, aanzien. Dat zal hem wel zijn. Met andere woorden, dicht bij de Heere leven, in die vertrouwelijke omgang met de Heere leven, dat betekent blijkbaar niet automatisch dat je de goede keuzes maakt en goede overwegingen hebt. Het is vaak moeilijker dan we denken. En daar kun je helemaal in vastlopen als je gaat denken, ja, maar dan weet ik toch nooit waar ik aan toe ben. Wat ik moet doen of juist niet moet doen. Je moet aan een andere kant beginnen. Bij Gods keuze. Het draait hier allemaal om de keuze van God. Hij zegt, jullie hebben nu gezien waar het op uitloopt met types als Saul. Ik heb jullie nog zo gewaarschuwd. Nu ben ik aan de beurt om mijn keuze te maken. En dan staat er heel letterlijk aan het begin van 1 Samuel 16, het slot daarvan. Dan staat er letterlijk, ik heb mij een koning gezien. En dat zet dan de toon voor die hele verhalencyclus rondom David. Het zijn wel 66 hoofdstukken die allemaal over David gaan in het Oude Testament. En die hele cyclus die wordt getoond door dat begin. Ik heb mij een koning gezien. En in onze tekst, in dat zevende vers, dan stap je eigenlijk even uit het verhaal. En dan krijg je die algemene regel. De Heer kijkt naar het hart van mensen. Kijkt, zien, denk aan het slot van vers 1. Wat zie je, waar kijk je naar? De Heer kijkt naar het hart van mensen. Samuel niet. Ik zeg Eliab, grote vent, zal hem wel zijn. Wij kijken meestal ook niet naar het hart van mensen. We zien iemand soms als in een flits en meteen heb je het. We letten erop hoe iemand overkomt. Mensen zeggen wel eens tegen mij, je bent zo ongenaakbaar. Oké, die houden we erin. Want dat vind ik wel wat makkelijk. Kan ik u ook een beetje van me afhouden. Ik had de gezant zei ooit tegen mij van ja, als ik moet teruggeven wat ik geleerd heb, dan lukt dat niet, want u kijkt zo. Ik zei, ja, hoezo? Nou, zo streng. Ik zei, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zo zie ik eruit. Dit heb ik meegekregen. Soms wel lastig, geef het toe. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben. Je let op uiterlijk van iemand, het voorkomen, op zijn kleding, of je let op iemands maatschappelijke positie. En wat voor plek bekleedt hij in de maatschappij, wat is die? Of waar iemand goed in is, zijn kwaliteiten, zijn prestaties. Dat je goed overkomt, je charisma. Of we kunnen ons, en dat kan ook, je kunt je dan goed vinden in de overtuigingen die iemand uitdraagt. En dat gaat altijd het makkelijkst als dat klopt met je eigen overtuigingen. Dan heb je zomaar een klik. En zo kijken we toch wel heel vaak naar andere mensen. Maar de Heere, en dat leert hij ons er allemaal mee, de Heere let op het hart. Wat leeft er binnenin ons? In welke richting staat ons leven? Deugen wij? Als je nou de geschiedenis van David een beetje kent, dan komen hier al de vragen natuurlijk. Hè. Deugt David? Nou, je moet natuurlijk gelijk denken aan die gênante geschiedenis met Batseba. En David die het in zijn gezin niet echt op orde had. Hij was bepaald geen lievertje, heeft een grote fouten gemaakt. Ja, dat heeft God natuurlijk bij voorbaat al geweten. Als wij dit weten, dan zeggen wij, het lijkt allemaal wel mooi, maar dat is het niet hoor, je moest eens weten, hè? David, hou me vast. God zegt, en dat is best wel vreemd, God zegt, ik heb zijn hart gezien. Is dat hart gericht op mij? Of is dat hart gericht op van alles en nog wat? En heb ik daar ook nog wel ergens een plekje tussen? Blijkbaar zag God bij David een hart dat helemaal gericht is op de Heer. David deugt. Ik kom daar zo op terug. Want er blijven nog wel wat vragen liggen. Kom ik op terug. Een hart gericht op God. Dat is dus de reden waarom David koning wordt. En dan wordt het ook nog wel even lastig in dit hoofdstuk. Als je verderop leest, want dan kom je ook dit tegen. David was rossig, had stralende ogen, knap mannetje. Hé, is toch weer het uiterlijk? Hoe moet je dit lezen? Zijn hier mensen in de kerk die de jongste zijn in hun gezin? Vroeger. Jongste? Steek je handen op. Oh, hoe vind je dat? Je blijft altijd de jongste. Ja. Je blijft altijd het ventje. Broertje. Je wordt nooit een broer, je blijft altijd broertje. Nou, David was dat ook, hè? De jongste in het gezin. Achtste in de rij. David, heel opmerkelijk, hij was ook niet bij de offermaaltijd. Samuel zegt op een gegeven moment van ja, we beginnen pas als hij er ook is. Maar als de hele geschiedenis niet zo gelopen was, was David mooi daar in het veld bezig gebleven. En waren de anderen aan die offermaaltijd begonnen en hadden ze hem ook afgemaakt. Ach, David, ja, nou ja. Dat was kennelijk niet zo nodig dat hij erbij was. Telde dus in feite niet mee. Staat er ook zo trouwens hoor, in vers 11, de jongste, er staat letterlijk het kleintje. Hij viel dus meteen buiten de prijzen, kun je wel zeggen. En als hij dan opkomt dagen, nou ja, dan staat daar een mannetje, een tiener, meer was het nog niet. Waarschijnlijk in vieze kleren, want zulk schoonwerk was schaaphoede nou ook weer niet daar buiten in het veld. Dan staat hij daar en het hart van de Heer springt op. Hem moet je zalven, hij is het. En je hoort al iets klinken van, dit is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. En dat gebeurt als Jezus wordt gezalfd. Bij zijn doop in de Jordaan. Dit is hem, want de Heer ziet het hart aan. God kiest David niet op basis van allerlei plussen. Nou, misschien dan op basis van allerlei minnen, want dat gebeurt toch ook vaak genoeg in de Bijbel. Als wij zo door de Bijbel heen op de uiterlijke dingen letten. En bijvoorbeeld dat God een keuze maakt en een weg gaat waarvan je denkt, moet dat nou wat worden? En de belofte over nageslacht bijvoorbeeld. Nageslacht dat ontelbaar wordt als de zandkorrels op het strand. En bij wie komt die belofte terecht? Bij twee bejaarde mensen, Abraham en Sarah. Moet dat nou wat worden? Of een hele stad die bekeerd moet worden. En wie stuurt God? Een ongehoorzame profeet, Jona. Moet dat nou wat worden? Of het evangelie dat de wereld over moet. En God begint bij iemand die de christelijke gemeente vervolgt, Paulus. Moet dat nou wat worden? Vaak genoeg een sukkel op een sokkel, zo lijkt het. Zo ziet dat er in onze ogen dan uit. Omdat wij op de uiterlijke dingen letten. David zag er blijkbaar best wel goed uit. En uit het vervolg weet je dat David een enorm getalenteerd man was. En dat mag natuurlijk allemaal best. Het wordt niet verboden talenten, er goed uitzien, kwaliteiten hebben. Maar dat draait het niet om. God kan met mensen aan de slag bij wie het hart helemaal op hem is gericht. David, mooi jongen om te zien, zal best. Maar niet op de manier van een Saul of een Eliab. Je moet hem horen spreken als dichter. Je moet hem horen musiceren, harp spelen. Je moet hem zien optreden als vechter. En dan blijkt wat er binnenin hem is. Een hart dat op de Heer gericht is. David deugt. En daar zou ik nog op terugkomen. Want je kan wel zeggen David deugt, maar als je verder leest, dan word je bij tijden waren toch ook echt wel misselijk van wat David allemaal uithaalt. En wordt het wel duidelijk dat hij niet zonder zonde is. Maar de Heer wil duidelijk maken, sta je niet blind op in het oog springende kwaliteiten, plussen of in het oog springende minnen, fouten en gebreken. Maar zoek nou naar de bron waaruit het leven voortkomt. Een hart dat op God gericht is, geeft een leven met God als bron. Gaat het dan allemaal goed? Nee dus. David, kan je daar wel wat van vertellen? Een hart op God gericht en een leven met God als bron, dat is nog geen leven in het paradijs. Net zo min als leven in een vertrouwelijke omgang met God, zoals Samuel deed, dat het jou meteen en altijd de juiste keuzes oplevert. Het is vaak nog moeilijk genoeg. Maar hier proef je wel de stijl van het koninkrijk. Kijk naar het hart. Wordt over Jezus niet hetzelfde gezegd eigenlijk? In Jesaja. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Maar wel totaal. En dan als geen ander. Jezus totaal op God gericht. Je hart op God gericht geeft een leven met God als bron. En dan komt God wel klaar met de plussen en de minnen. En met de fouten en gebreken. Want dan lees je nog wat. Vanaf toen was David doordrongen van de geest van de Heer. Ik zou liever zeggen doordrongen met. En doordrongen zijn van. Dus dat is iets heel goed beseffen. Maar doordrongen zijn met de geest van de Heer, dat is volgens mij iets anders. Maar goed. Vraag. Hoe zou dat bij ons eigenlijk werken? Als we doordrenkt zijn, en dat is het eigenlijk, doordrenkt zijn met de geest van de Heer. Als je ons uit zou wringen, en dan zou er allemaal Heilige Geest uitkomen. Want zo gaat dat. Als iemands hart helemaal gericht is op de Heer, dan voegt God daar zijn geest aan toe. En dan lees je in de Bijbel, wij weten in deze kreunende wereld zo vaak niet wat we moeten bidden, maar de geest komt jou te hulp. Wij weten het zo vaak niet. Je maakt niet automatisch de goede keuzes. Het vaak nog moeilijk genoeg, wij weten het zo vaak niet. Maar de geest komt je te hulp. Hij bidt. En je mag ook zeggen, wij weten in ons leven zo vaak niet de precieze weg en route te kiezen die helemaal ook Gods route en weg is. Precies naar zijn wil. Maar Jezus Christus komt ons te hulp. Hij gaf zijn bloed daarvoor. Zijn bloed en zijn geest. Nou, een ontmoeting met David was dit. We hebben wel gemerkt dat we David nog niet zo tegen zijn gekomen eigenlijk. Hè? Maar God wel. En Gods keuze, Gods bedoeling. Hij kijkt naar het hart. Wat betekent dat nou voor onszelf? Drie vragen, denk ik, die je jezelf mag stellen. De eerste vraag: hoe staat het met mijn hart? En dat is bepaald een zinvolle vraag, want wij verwaarlozen zo snel ons hart. We zijn vaak te druk om ons naar binnen te keren. Bezig met wat we doen, met wat we hebben, met wat we allemaal moeten. Maar God graaft zich als het ware dwars door al dat gedoe heen een weg. En ik hoop dat wij dat ook gaan doen. En God maakt hier duidelijk dat het ook echt gaat om de vraag: wat leeft daar nou in je hart? Is mijn hart helemaal toegewijd aan God? Woont Christus daar door zijn geest? Leef je, om zo te zeggen, in de geest van Jezus? En daar hoort dus bij je hart gericht op God. En dan nekken je zonden en fouten je niet. En je gebeden worden gestuurd en bijgestuurd door de Heilige Geest. Als eerste: hoe staat het met je hart? Tweede: natuurlijk de vraag van hoe kijk ik naar anderen? Let ik op prestaties, let ik op uiterlijk, let ik op meningen, of ben ik echt op zoek naar wat er leeft in het hart van de ander? Kijk ik als het ware met de ogen van God naar mijn naaste en zoek ik zijn hart? Of let ik alleen bijvoorbeeld op gedrag, de buitenkant, uiterlijk, aanzien? Hoe kijk je naar anderen? Derde vraag: hoe word ik nou eigenlijk steeds meer een man of vrouw naar Gods hart? En zo wordt David genoemd in de Bijbel. Een man naar Gods hart. En hoe word je dat nou zelf? Steeds meer een man of vrouw naar Gods hart. Hoe gaat dat gebeuren? Nou, wij weten dat God werkt door zijn woord. En het woord is weer een instrument in handen van de geest. Dus laat je gedachten nou eens vullen met de woorden uit 1 Samuel 16 vers 7, de tekst van vanmorgen. Dus niet als een tekst die ook ergens in de Bijbel staat, maar een die bij je binnen wil komen. En laat je dan doordrenken met de Heilige Geest. Hoe doe je dat? Bidden. Bid om vervulling, om vol worden van de Geest. Want de Geest van Jezus Christus wil je laten groeien, zodat je uiteindelijk helemaal leeft voor de Heer. Een hart gericht op God geeft een leven met God als bron. En dat is leven, samen met de Heer. Voor hier en u. Amen. mag een leven met God als bron eruit zien? Daar gaan we naar luisteren aan de hand van de 10 geboden. Dan zingen we uit Psalm 138, de versen 1 en 3. In Christus spreekt God je aan, ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Een ander heb je niet nodig. Ik heb je lief. Eer mij zoals ik het verlang, want mijn manier geeft vrijheid. Gebruik mijn naam, want mijn naam redt jouw leven en dat van anderen. Gebruik mijn dag, dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder, door hen leer je mij kennen. Bescherm het leven van je naaste, ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw, ik maak hen één in mij. Respecteer wat van een ander is, want ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt, zo heb je mij ook leren kennen. En ik vervul het verlangen van je hart. Heb de Heer je God lief boven alles. En met inzet van al je krachten heb je naaste lief als jezelf. God. Heren, Vader in de hemel, dank u wel dat we David mochten ontmoeten. Het kleintje in het gezin. En hij bleef ook in veel opzichten klein, vooral toen hij groot was in zonde en verkeerde keuzes maakte. Maar u zag zijn hart en u hebt hem uitgekozen. En heren, wij zien in David ook een voorbode van uw enig geboren zoon. Uw eeuwige koning die ons en onze kinderen in uw rijk wil brengen. Wij bidden dat de goedheid en genade die er in hem is, in Jezus Christus, dat die ook in onze leven steeds meer gaan stromen. Help ons om uw woord in ons door te laten dringen. Leer ons bidden om uw geest. En wilt u dan zo werken in ons leven, waar succes en mislukking vlak naast elkaar kunnen liggen, waar kwaliteiten en gebreken soms met elkaar botsen, waar vreugde is, maar ook aanvechting, vriendschap, maar ook vijandschap, waar zonde is, maar ook genade. Wij bidden dat u vanuit uw rijke luister ons innerlijke wezen kracht en sterkte zult schenken door uw geest, zodat door ons geloof Jezus Christus kan wonen in ons hart, zodat we u in ons leven echt als bron hebben. Dan is het goed. En komt het voor altijd goed. Geprezen zij uw naam. Amen. Wij geven u onze liefdegave in de collecte die bestemd is voor de diaconie vandaag. Onze slotzang is uit opwekkingsbundel lied 520. Naar u gaat mijn verlangen uit. Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.